Geliefde gemeente, de profeet Jesaja heeft een bijnaam. Weten jullie jongens en meisjes wat die bijnaam is? Die bijnaam is de evangelist van het Oude Testament. Waarom zou die naam aan Jesaja gegeven zijn? De evangelist van het Oude Testament. Omdat Jesaja als het ware een evangelie mag doorgeven al in het Oude Testament. Denk aan dat inhoudsrijke hoofdstuk Jesaja 53. Vaak wordt dat hoofdstuk uit het hoofd geleerd op de basisschool. Dat hoofdstuk spreekt heel rijk van het lijden en sterven van Christus, maar ook van zijn opstanding, van zijn zitten aan de rechterhand van God. En van die werkelijkheid dat het welbehagen des Heren voortgaat, wat er ook gebeurt op deze aarde, hoe de ontwikkelingen ook zijn, welke verontrustende zaken er ook worden aangetroffen. De Heere gaat door met zijn verlossingswerk. Maar niet alleen, in Jesaja 53 wordt er gesproken over de zaligmaker en zijn arbeid. Het geldt ook het hoofdstuk wat ons vanavond is voorgelezen, Jesaja 25. Daar wordt in de verse 7 en 8 rijk getuigd van het werk van Christus, wat uiteraard niet losstaat van het werk van God de Vader en ook niet van het werk van de Heilige Geest in harten en levens van zondaren. Maar het werk van Christus staat toch centraal, zouden we kunnen zeggen. En we lezen dat in onze tekst. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmee de alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee de alle natieën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Volkomen verlossing door de zaligmaker. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, prediken we u vier zaken. In de eerste plaats de onkunde weggenomen, horen we in deze woorden. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmee de alle volken bewonden zijn en het deksel waarmee de alle natieën bedekt zijn. Ten tweede, de dood overwonnen. Dat beluisteren we in het begin van vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Ten derde, de tranen afgewist. Vervolg van vers 8. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En ten vierde, de smaadheid weggenomen. Slot van vers 8. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Volkomen verlossing door de zaligmaker. In de eerste plaats dus de onkunde weggenomen. Ten tweede de dood overwonnen. Ten derde de tranen afgewist. En ten vierde de smaadheid weggenomen. Ten eerste dus de onkunde weggenomen. Die onkunde wordt getekend in vers 7. Daar worden twee dingen gezegd. Het bewindsel des aangezichts en het deksel. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Met het bewindsel des aangezichts. We zouden dat ook zo kunnen weergeven. Bewindsel waarmee het aangezicht helemaal omwonden is. We zien wel eens vrouwen lopen uit Oosterse landen die zich helemaal bedekken. Ook het gezicht bedekt. Alleen de twee spleetjes bij de ogen, daardoor kunnen ze wat zien. Aan dat beeld moeten we denken. En dan eigenlijk nog sterker, die vrouwen die kunnen nog zien wat er om hen heen aan de hand is, wat er gebeurt, wat er plaatsvindt. Maar hier kan totaal niets gezien worden. Heel het gezicht is ingewonden, omwonden door een sjaal of een doek, zouden we kunnen zeggen. Niets kunnen zien. En deksel, dan staat daar eigenlijk in de oorspronkelijke taal een woord, dat betekent iets helemaal afdekken. Zodat je echt niet meer kunt zien wat daaronder zit. Dus dat bewindsel van het aangezicht en dat deksel, dat zegt tot tweemaal toe dat er helemaal niets gezien wordt. En wat geeft dat nou aan? Dat geeft aan de onkunde van alle volken en van alle naties. Niet dat men geen verstand zou hebben, niet dat er geen wetenschappers zouden zijn, niet dat er geen professoren zouden zijn, diverse takken van wetenschap en techniek, nee. Maar het betekent, in geestelijk opzicht is er geen enkele kennis. In geestelijk opzicht alleen maar duisternis. En dat is de werkelijkheid sinds de diepe val in Adam. Die ware kennis van God die er was, die is er niet meer. En dat geldt alle volkeren, zonder uitzondering. Er staat immers dat bewindsel van het aangezicht waarmee de alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee de alle naties bedekt zijn. Bewindsel en deksel. Er is dus geen enkel volk dat van zichzelf geestelijke kennis heeft van God en goddelijke zaken. Gehuld in duisternis. En dan kunnen we denken aan de heidense volkeren. Kijk, die voelen wel een klein beetje aan. We leerden op de catechisatie, niet waar? Dat er een hogere macht is. Dat God er is. En dan maken die heidense volkeren allerlei afgodsbeelden. En ze denken allerlei dingen uit. Waarmede zij die God die zij willen vereren, tevreden willen stellen, gunstig willen stemmen voor zichzelf. Maar het is alles dwaasheid. Het getuigt van de geestelijke duisternis waarin zij zich bevinden. En dat geldt dus alle volkeren. Dat ze leven in de duisternis van het dienen van de Satan ten diepste. Ze zijn slaven van de zonde. En die duisternis, die onkunde, dat bedekt zijn, betekent ook dat alle volken de dood verdiend hebben. Denk maar eens aan de geschiedenis van Haman en Esther. Hamans aangezicht werd bedekt. Hij mocht het zonlicht niet meer zien. En dat betekent dat hij de dood had verdiend. Dat geldt nou niet alleen de volkeren. Wie zich los heeft gescheurd van God. Wie zich bevindt in de geestelijke duisternis en de geestelijke onkunde. Die heeft persoonlijk ook de dood verdiend. Een vraag, geliefde gemeente. Is dat werkelijkheid geworden? Heb u het geleerd bij God vandaan? Dat u van uzelf alleen maar duisternis bent. Duisternis. De heidenen kennen Gods woord niet. De heidenen kenden de ware dienst van God niet. Ze hadden de tabernakel niet. En ook later hadden zij de tempel niet. Enkel dwaasheid wat zij deden in het dienen van de afgoden en het buigen voor de beelden. Alle volken. Maar zou dat nu anders zijn bij het volk van Israël? Dat volk voortgesproten uit Abraham, Isaac en Jacob. Moet ook daarvan gelden dat het duisternis is. De Heere heeft hen toch zijn woord gegeven. Heeft tot hen gesproken. Heeft wonderen gedaan. Heeft verlost uit Egypte. En na 50 dagen op de Sinaï die wet gegeven. De tabernakel laten vervaardigen. En laten de tempel laten bouwen. De boeken van het Oude Testament hadden zij toch. Moeten we dan niet zeggen dat het volk van Israël een uitzondering is op datgene wat onze tekst zegt? Wel, geliefde gemeente, als u een klein beetje bijbelvast bent, dan kunt u weten dat ook het volk van Israël, al had het dan het Oude Testament, al had het de offerdienst, dat ook van dat volk gezegd moet worden dat het van zichzelf totaal onkundig is in geestelijke zaken. Ik lees dat in 2 Korinthe 3. En dan begin ik bij vers 14. Daar gaat het over de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat daar: maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, daar heb u dat woord, in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden. Dus zonder dat dat deksel van het Oude Testament wordt weggenomen. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. Maar vers 15, tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt er een deksel op hun hart. Dus het geldt ook van Israël. Al lezen de nazaten van de aartsvaders Gods woord, daar ligt een deksel op. Toch niet werkelijk verstaan en beleven wat er in dat woord wordt aangegeven. En zou het nou ook van iedereen persoonlijk gelden, ja, geliefde gemeente? In Efeze 5 vers 8 zegt de apostel Paulus dat zij die daardoor de Heere bekeerd waren, eertijds duisternis waren. Ook dat deksel, of ze nu afkomstig waren uit de Joden of uit de heidenen, ook dat deksel. En dat deksel van de onkunde, dat deksel van de onwetendheid, dat bewindsel waarmee het aangezicht helemaal is ingewonzeld en niets gezien kan worden, kan nooit door een mens worden weggenomen, maar door Christus. Dat is u voorgelezen uit 2 Korinthe 3. Immers, daar staat: het welk door Christus teniet gedaan wordt. En zo verklaart het Nieuwe Testament wat hier in het Oude Testament al door de profeet Jesaja naar voren wordt gebracht. En hij, dat is dus Christus, zal op deze berg, dan moeten we denken aan de berg Sion, waarop de tempel gebouwd was, op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmee de alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee de alle natieën bedekt zijn. Dus Petrus heeft dat deksel niet weggenomen, maar Christus heeft dat gedaan. En dan denk ik bijzonder aan de Pinksterdag. Hoeveel waren er toen niet bijeengekomen en hebben de prediking van Petrus voor die eerlijke, zonde blootleggende prediking, die schuldigstellende prediking. En de Heere heeft het deksel weggenomen. Ze mochten werkelijk gaan verstaan wat Gods woord hen te zeggen had. Hun verlorenheid en schuldigheid inleven en belijden. Smeken om vergeving. Dat was de werkelijkheid. En hun werd getoond en geleerd in het hart door de werking van de Heilige Geest. Dat er alleen in Christus verzoening en vergeving is. Want dat deksel bij de Joden, dat wil bijzonder zeggen dat de Joden het verwachten van allerlei plechtigheden, allerlei dingen die zij moeten doen en nalaten, allerlei geboden en verboden die er door de mensen, door de wetgeleerden bijgemaakt waren. Als je daar nou maar goed je best voor deed, als je genoeg goede werken deed en genoeg streed tegen de zonde, dan kwam het wel goed. Geen oog voor Christus, geen plaats voor Christus, maar de Heere zelf maakt door zijn geest plaats voor zijn Zoon. Hij is het die de zonde blootlegt, die de knieën doet buigen, die harde harten verbreekt, die leert roepen uit de diepten om genade, verlossing en vergeving. En zo mag vanuit de schriften de Christus gepredikt worden. En is die prediking gezegend aan zondaarsharten in de weg van het wonder van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Dat bewindsel weggenomen. Die 3000 gingen dingen zien die ze nog nooit gezien hadden. Dat God heilig en rechtvaardig is, zeker. Dat zij zondig waren. Christus gekruisigd hadden. Heb ik het gezien? Heb u het gezien? Heb jij het ook gezien? Want wij zijn van onszelf ook alleen maar duisternis. Blind voor wie God is. Blind voor wie wij zelf zijn. En blind voor wie Christus is. Maar als de Heere de ogen opent, ga je dingen zien en beleven die je voor die tijd nog nooit gezien hebt. Ga je ook zien dat God heilig is, rechtvaardig is, recht heeft op je leven. Je hebt me nog nooit echt bedoeld. Je gaat zien dat je de ware kennis bent kwijtgeraakt. Dat je leeft in de duisternis van de onkunde en de misvatting. En de Heere gaat ook plaats maken voor zijn Zoon in harten en levens. En dat heeft Christus nou verdiend. Dat die duisternis van onkunde wordt weggenomen. Hij zelf is de 3-urige duisternis ingegaan. De Godverlatenheid heeft hij doorgemaakt. Heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voor hem werd het duister. Opdat hij licht zou verwerven voor duisterlingen. En dat is gebeurd op de Pinksterdag. 3000 uit die duisternis verlost. Dat bewindsel, dat deksel weggenomen. En door middel van de prediking van de apostel Paulus en anderen, ook in dat geweldige uitgestrekte Romeinse Rijk, die duisternis, dat bewindsel, dat deksel weggenomen. Later zelfs christelijke keizers gekomen in dat Rijk. En zo werd de duisternis en de onkunde van het heidendom weggenomen. Dat is ook in ons land gebeurd. Ook hier zijn zendelingen gekomen. Ook hier heeft de Heere zijn kerk gevestigd. Werd dat bewindsel en het deksel van het heidendom weggenomen. En denk ook eens aan de tijd van de 80-jarige oorlog. We kunnen daar maar iets van noemen vanavond uiteraard. Ook toen Dat bewindsel, dat deksel weggenomen dat op het hart lag. Verblindheid voor genade alleen voor het werk van Christus. Alleen het steunen op eigen werken. Op eigen gerechtigheid. Het kloosterleven, de ontberingen die daar moesten worden doorgemaakt. Daar werd het van verwacht. Maar dat deksel heeft de Heere weggenomen. We mogen de waarheid weer hebben. En die waarheid die mag allicht nog doen stralen vanaf de kansels tot in onze tijd toe. Maar dan komt het er wel op aan. Of het persoonlijk is toegepast. Want ook persoonlijk geldt, ook al verkeren we onder de waarheid. Dat we niets verstaan van Gods woord. Kun je de woorden wel lezen. En de zaken wel proberen in je op te nemen. Maar totdat de Heere door zijn geest in al de waarheid inleidt, ligt daar toch nog dat deksel op. En is ons aangezicht bewonden, zijn we blind. Maar de Heere opent de ogen der blinden. En daarom dat het ons gebed zou mogen zijn, Heere, doe dat ook in onze tijd. Open blinde zielsogen en open mijn ogen als ze geopend zijn door u al meer. Want we verstaan er vaak nog zo weinig van. We weten er vaak nog zo weinig van. Er valt altijd meer te leren. In geen enkel stuk laakt Gods kind ooit uitgeleerd in dit leven. Onkunde weggenomen. Ja, ook die overblijvende onkunde, geliefde gemeente, zal eenmaal worden weggenomen. Vanmorgen iets van gehoord. Dat is nou de winst van het sterven van Gods kind. Nooit meer een verkeerde voorstelling over God. Nooit meer hem in ongeloof verdenken. Maar hem kennen zoals hij is. Onkunde weggenomen. Door de zaligmaker. Gezonden door de Vader op deze aarde. Nu gezeten aan Gods rechterhand, die werkt door woord en geest. Tweede zaak, de dood overwonnen. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. De dood. Als het over de dood gaat, dan kunnen we aan drie zaken denken. Worden vanmorgen van het lichamelijke sterven. Als Paulus zou sterven, dat zou betekenen dat de ziel uit zijn lichaam zou uitgaan. En dat noemen we, jongens en meisjes, de tijdelijke dood. Maar er is nog een andere dood. En die dood, dat is de geestelijke dood. Wat betekent dat? Wat is dat nou, geestelijk dood zijn? Dat er geen band met God is. Die band hebben we immers doorgesneden in het paradijs. Ons van God afgekeerd. Om nooit meer tot hem terug te keren. Geestelijk dood. Dat betekent niet dat we ons niet bewegen. Betekent niet dat we werkloos zouden zijn. Of geen woord zouden uitspreken, geen gedachten of begeerten zouden hebben. Nee, het betekent dat alles tegen God ingaat en al verder bij God vandaan gaat. We misbruiken de krachten van lichaam en ziel in de dienst van de zonde. Zoals we op deze wereld komen, doen we de zonde graag. Is de zonde ons levenselement, zoals water dat is voor een vis. En op het droge, bij het werkelijk goede, voelt de gevallen mens zich van nature echt niet thuis. Dat wil hij niet en dat begeert hij niet. Dat is nou de geestelijke dood. Graag naar verkeerde, naar zondige dingen kijken met je ogen. Graag naar zondige dingen luisteren. Over de zonde nadenken. met anderen over de zonde spreken. Dat is toch een werkelijkheid. Springlevend in de zonde, zouden we kunnen zeggen. Springlevend in opstand tegen God. En dat is nou de geestelijke dood. En als je zo sterft, jongens en meisjes, terwijl je de zonde lief hebt, dan is het voor eeuwig mis. Dan betekent de tijdelijke dood de doorgang naar de eeuwige dood. En wie zou die drievoudige dood, de tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood, nou teniet kunnen doen? Dat is de levensvorst. Er staat hier immers: hij zal de dood verslinden tot overwinning. Verslinden zelfs. Dat woord wat ook al genoemd werd in vers 7. Verslinden. En verslinden, dat betekent: er blijft helemaal niets van over. Als je een eend ziet zwemmen met kuikentjes en een reiger hapt een van die kuikens op, dan slikt die reiger dat kuiken door. Je ziet er nooit meer iets van terug. Dat wordt hier bedoeld. Helemaal verslinden. Helemaal teniet doen. En dat is begonnen met de opstanding van Christus ten derde dagen. Opgestaan van de doden. Opgewekt. Als de goedkeuring van God de Vader op zijn middelaarsarbeid. Hij opgestaan om nooit meer terug te gaan in het graf. Wat hem zelf betreft, de dood volkomen overwonnen. Hij leeft altijd voort. Maar nu is het de levensvorst die ook de dood gaat overwinnen in harten en levens van Joden en heidenen. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door de prediking van zijn woord. Door de prediking maakt hij doden levend. Gaat alles een andere richting krijgen in je leven. Eerst steeds verder bij God vandaan. De zonde liefhebben. Over het kwade denken en spreken. Maar dan een haat tegen de zonde. Een afkeer van de zonde. Een graag denken over de dingen van Gods woord. Een zich verblijden in de Heere. In die levensvorst die het leven heeft verworven voor zijn kerk. Ja, maar is de dood dan wel echt helemaal overwonnen? Al dien je nou in oprechtheid de Heere, dan komt toch ook het moment van sterven, dat is waar. Maar als de geestelijke dood door wedergeboorte en waarachtige bekering teniet is gedaan, als het geestelijke leven werkelijkheid is geworden in het hart, als daar gekomen is de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, als daar ook gekomen is die hartelijke vreugde in God door Christus, dat verblijden in de Heere, zoals Paulus dat formuleerde in de Filippenzen, wie was dat er nou mag zijn, dan betekent de tijdelijke dood niet de doorgang naar de eeuwige dood, echt niet. Dan is dat een afsterven van de zonde en een ingaan in eeuwige heerlijkheid. Ik las het bij iemand die daar op zijn sterfbed over nadacht en een boek schreef over het sterven. Hij zei: Gods kinderen zouden niet willen dat ze eeuwig op deze aarde zouden voortleven zoals ze hier zijn. En waarom niet? Omdat ze de zonde met zich mee blijven dragen. En daar willen ze vanaf. Als dat nou eens tot het verleden zou mogen behoren. En als Gods tijd dan is aangebroken om heen te gaan. Dan is het ook de hoogste tijd. Als ze met een Simeon de Christus in de armen van het geloof mogen hebben. En op hem mogen zien. Het alleen van hem mogen verwachten. Dan geldt het toch zo. Laat gij uw dienstrecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid. We zouden ook kunnen zeggen uw zaligmaker gezien. Dat bewindsel, dat deksel weggenomen. Geloof zicht op Christus. En met dat geloofzicht mogen heen gaan uit dit leven zeker. Dat is de tijdelijke dood. Het lichaam blijft hier achter. Als het goed is, wordt het lichaam begraven. Maar u heeft Christus niet alleen betaald voor de zonden van de ziel, ook voor de zonden van het lichaam. In lichaam en ziel heeft hij betaald, Gods toorn gedragen. En in lichaam en ziel is hij volkomen gehoorzaam geweest. En dat betekent dat er ook voor het lichaam verlossing is. Dat zal werkelijkheid worden op de jongste dag. Als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dan zullen alle graven geopend worden, de zee zal haar doden weergeven. Ziel en lichaam herenigd. En vooral Gods kinderen, voor klein en groot in de genade. De volkomen zaligheid. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. De prikkel uit de dood is weggenomen. De dood is geen betaling meer voor de zonde. Maar een doorgang tot de eeuwige heerlijkheid. En de dood van het lichaam. Dan gaat het lichaam rusten in het graf. In navolging van de zaligmaker die ook het graf is ingegaan. Om op Gods tijd daaruit opgewekt te worden. En dan zal er niets van de dood meer over zijn. Niets ook van die geestelijke dood meer. In ziel en lichaam bij de alles volmaakt bekwaam om God eeuwig te verheerlijken, te loven, te prijzen en te aanbidden. Wat een heerlijke toekomst mag de profeet Jesaja hier al tekenen. Dat alles verworven door de levensvorst die het gezegd heeft: ik leef en gij zult leven. Dat werk gaat door. Het levend maken van dode zondaren, geliefde gemeente, smeek daar veel om. Dat dat ook al meer werkelijkheid mag worden. In de gemeente. In de gezins- en familiekring. Op heel de wereld. Dat het rijk van de duivel afbreuk wordt gedaan. En het koninkrijk van God wordt opgericht. Eenmaal zal dat zijn. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Daar zal de dood niet meer zijn. De dood verslonden tot overwinning. Er was eens een heiden die hoorde van de gelukzaligheid van de ziel als de ziel uit het lichaam uitgaat. En weet u wat die heiden toen deed? Hij kreeg daar zo'n verlangen naar dat hij zichzelf neerwierp van de rots waarop hij stond. Hij begeerde de zaligheid van zijn ziel. En hoe is het nou bij hen die de Heere mogen vrezen? Zeker die twee dingen die er bij Paulus waren. We hoorden dat vanmorgen. Nuttiger voor de gemeente hier te blijven. Voor hemzelf zou hij ook wel willen sterven. Het sterven zou enkel winst voor hem betekenen. Gods tijd begeren uit te dienen. Onderwerping aan de regering, aan de voorzienigheid van God in het leven. Maar toch ook bij tijden. als die zonde zo drukt, de ongerechtigheid zo opspeelt in het hart, het verlangen om daarvan verlost te zijn. Ten derde, de tranen afgewist. We lezen dat in vers 8. En de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Tranen. Een kind komt al huilend op de wereld, niet waar? Wat een tranen worden er niet vergoten. Wat een verdriet kan er niet zijn. En dat alles, in het algemeen gesproken, voortkomend uit de zonde. Als er geen zonde was, was er geen droefheid en smart, geen ziekte, dood en rouw, geen tranen, dan enkel vreugde. Adam en Eva kenden enkel vreugde, voordat zij zondigden en God de rug toekeerden. En nu, de wereld is een tranendal. Misschien hebt u ook wel eens teruggedacht aan de inhoud van het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande kruis en tegenspoed overkomt. Tranen. Wat een verdriet kan er niet zijn als er ziekte komt, als er pijn geleden wordt, als kinderen wegen gaan die tegen Gods woord ingaan. Wat een verdriet kan ook dat niet betekenen. En nu staat er: de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Nee, hier wordt natuurlijk niet bedoeld dat alle mensen zalig zullen worden en dat alle mensen in de eeuwige vreugde zullen gaan delen. Hier wordt bedoeld, zij die uit Jood en Heiden toegebracht worden door God, bij wie dat bewindsel en dat deksel wordt weggenomen, bij wie de geestelijke dood is overwonnen in beginsel, dan zal er ook eenmaal geen traan meer vergoten worden. Zeker. Gods kinderen maken ook veel mee in dit leven. Wat een verdriet, wat een rouw. Kan er niet komen? Tegenslagen, teleurstellingen, moeite en zorgen. En wat nog meer? Waar zou er nou nog meer over geweend worden, jongens en meisjes? Waar zou Gods kind nou nog meer verdriet van hebben? Vanwege de zonde? Omdat de zonde God onterend is? Omdat de zonde ziel verwoestend is? En dan is er elke dag wel reden om tranen te vergieten. Want er gaat geen dag voorbij of er wordt gezondigd. De zaligmaker gaf niet voor niets in het volmaakte gebed ook deze bede mee: vergeef ons onze schulden. Die schulden, dat is dus elke dag werkelijkheid. Tranen. Als je ziet op de liefde van God, de liefde van God de Vader, die het allerliefste wat hij heeft gezonden heeft naar deze aarde om te lijden en te sterven. Tranen. Als je ziet op de liefde van God de Zoon. Hij heeft zijn kerk lief gehad tot het einde toe. Dat betekent tot de kruisdood toe. Tot in de Godverlatenheid toe. Tranen. Als je ziet op het werk van de Heilige Geest, die hartvernieuwend arbeidt, die doorgaat met zijn werk in het binnenste, en tranen als je daar dan tegenover zet, wat er nog bij Gods kind wordt aangetroffen. Zou ik het kunnen invullen? Waar zou je nou bedroefd over moeten zijn? Zou je niet bedroefd moeten zijn over ongeïnteresseerdheid die soms werkelijkheid is? Slaperigheid als je leest uit Gods woord. Oneerbiedigheid. En als we letten op de wet die ons vanmorgen is voorgehouden, wat een overtreden van de geboden toch nog. Weinig nakomen daarvan. Veel nalaten van datgene wat de Heere opdracht. In de heiligmaking lang niet volmaakt. Een onverbeterlijk mens zouden we kunnen zeggen aan deze zijde van het graf. En dat geeft reden om tranen te vergieten. Kennen we die tranen? En dan ook tranen als er vervolging is. Denk aan de Islamitische Staat, jongens en meisjes, jongelui. Wat een gruwelen worden daardoor niet bedreven. Christenen mishandeld. Op een zeer wrede wijze gedood. Ook in Nigeria, de Boko Haram, heb ik kunnen lezen in de krant hoe dat gaat. Zonder pardon iemand neerschieten die weigert islamiet te worden. Dat is de werkelijkheid. Tranen die vergoten worden in Noord-Korea. Waar christenen bijna nooit meer enige verwachtingen maar gaan de vrijkomen uit het strafkamp waar ze opgesloten zijn. Tranen. Maar ook tranen van liefde. Tranen van liefde over de zending van Gods Zoon, wat ik al zei, ook daar waar vervolging en waar verdrukking is. Paulus, die huisarrest had, hij verblijdde zich in de Heere. En zo blijdschap in de Heere die de Almachtig is, Heere staat er immers, hij regeert. En Heere met hoofdletters, hij die trouw houdt tot in der eeuwigheid. Hij die altijd naar zijn volgelingen blijft omzien. Hoe zwaar ze ook zondigen. Hoe diep ze ook vallen. Hij richt ze altijd weer op. Want bij de Heere is veel verlossing. Ten vierde de smaadheid weggenomen. Slot van vers 8. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Smaadheid, de spot en de hoon die over Gods kinderen wordt uitgegoten. Een schaduw daarvan zien we in de smaadheid die het volk van de Joden werd aangedaan door de heidenen. De heidenen zagen neer op het volk van de Joden. Die hadden niet eens een beeld waarvoor zij bogen. En zij spotten met de godsdienst van de Joden. Aan de andere kant kwam het ook voor dat de Joden spotten en smaden met de heidenen. Wederzijds was dat werkelijkheid. Maar hier wordt een andere werkelijkheid getekend. Hier laat de profeet Jesaja ons zien wat het deel zal zijn van Gods kinderen uit Jood en Heiden samen. Die zullen Joden en Heidenen tegen zich krijgen. Hoor het maar op de Pinksterdag. Ze zijn vol zoete wijn. Te veel gedronken. Daardoor komt dat alles. Is dat geen smaad, hoon, schimp en spot van de zijde van de vijanden? En zo is dat doorgegaan, dat het werk van God bespot en beschimd werd. Zien we het ook niet aan de zaligmaker? Hij die zonder enige zonde was, die goed en goeddoende het land is doorgegaan, wat heeft men hem bespot en beschimpt, gesmaad. De Joodse leidslieden hebben het zelfs durven uitspreken dat hij duivelen uitwierp door middel van de duivel zelf, is dat geen smaadheid als God zelf wonder werkt om dat als duivelswerk te brandmerken, wat de zaligmaker gebeurd is, is ook werkelijkheid in het leven van zijn volgelingen. En dan kunnen wij de kerkgeschiedenis doorgaan. Wat een spot en een smaad is het deel niet geweest van Gods kinderen. Ook van de zijde van de Joden is er heel veel smaad over Gods kinderen uitgestort. Ik las een heel bekend Joods morgengebed. En weet u wat er staat in dat Joodse morgengebed? Dan danken zij voor het feit dat ze niet als een heiden, dat betekent in hun ogen als een christen die gelijkgesteld werd met de heidenen, maar dat zij als een Israëliet geboren waren. Wat een smaad is dat niet? Wat een deksel ligt er dan nog op het aangezicht? En wat een bewindsel op het aangezicht, als je dat nog op die manier danken durft te zeggen, de Heere te danken, dat je niet een christen bent, maar een Jood bent. Denk eens aan de vervolgingen in ons vaderland. Denk ook eens aan Johannes Hus, hoe hij onteerd werd, verbrand werd. Wat een ontzagwekkende werkelijkheid is dat geweest. Spot en smaad. Ook in het Romeinse Rijk was dat werkelijkheid. Voordat er christelijke keizers kwamen, als er wat misging in dat geweldige Romeinse Rijk, wie kregen dan de schuld? De christenen. Als er hongersnood kwam, werd de oorzaak bij de christenen gezocht. Als er droogte kwam, de christenen zijn de schuld. Als er een oorlog werd verloren, de christenen zijn schuldig. Hoge banen konden zij niet krijgen. Ze behoorden tot de onderkant van de maatschappij. Dat was de werkelijkheid in de eerste eeuwen van het christendom. En dan zien we, geliefde gemeente, dat de Heere ook in dat opzicht, in letterlijk opzicht, de smaadheid is gaan wegnemen. Want er zijn christelijke keizers gekomen. Het bewindsel van hun aangezicht werd weggenomen. En het deksel dat op hun hart lag werd weggenomen door God. De geestelijke dood overwonnen. Tranen van droefheid en tranen van vreugde mochten zij vergieten. En zij mochten ervoor zorgen dat de christenen een betere plaats kregen in dat Romeinse Rijk. Ja, dat hun ereposities werden gegeven. De smaadheid weggenomen. Denk ook eens aan Jozef, jongens en meisjes, in het Oude Testament. Wat een smaadheid voor hem, toen hij verkocht werd als slaaf naar Egypte. Wat een smaadheid, toen hij onschuldig in de gevangenis terecht kwam. Maar de Heere heeft hem daaruit verhoogd. De smaadheid weggenomen. Denk ook eens aan een Daniël, weggevoerd in de ballingschap. Wat een smaadheid, je eigen land moeten verlaten, tempel moeten verlaten, in een verre vreemd land te moeten zijn, maar dan daar bijzonder gezegend te worden door de Heer en een hele machtige hoge positie mogen innemen in dat geweldige rijk. De smaadheid weggenomen. En dat zal nu al Gods kinderen eenmaal gelden. De spot en de smaad die zij hier ondervonden hebben, zal eenmaal tot het verleden worden. Soms kan de Heere inderdaad, net als bij Jozef en bij Daniel, van een tijdelijke smaadheid en vernedering verlossen, een hogere, een goede positie geven, maar dat gebeurt niet altijd. Neem nou de smaad die in Noord-Korea aan christenen wordt aangedaan. Die mogen niet eens naar boven kijken, naar de zon kijken. Het licht mogen zij niet zien. Smaad en spot. Maar er zal een einde aankomen. De Heere zal alles met eerbied gesproken recht zetten. Er zal toch recht geschieden op de dag van de wederkomst. Dan zullen allen voor de troon van Christus gesteld worden. Dan zullen al die vervolgers gebleven zijn, in de eeuwige rampzaligheid moeten gaan verkeren. Waar wening zal zijn, denk eens aan die tranenwening. En knersing der tanden, nooit meer afwissen van tranen. Maar wat Gods kinderen betreft, de dood verslonden tot overwinning, eeuwig leven naar ziel en lichaam beide. Alle tranen van de aangezichten afgewist. Ik denk aan datgene wat er staat in Openbaring 7 vers 17. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Eeuwige blijdschap zal dan het deel mogen zijn. En ook die versmaadheid zal voorbij zijn. En weet u welke versmaadheid ik dan nog denk? Dat is de versmaadheid van de zonde. Die gaat de Heere hier in beginsel al te niet doen. We lezen immers, hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. De smaadheid van de doodstaat. De smaadheid van de verlorenheid. En een grotere smaadheid is het toch eigenlijk niet voor een mens die geschapen is om tot eer van God te leven. Hier in beginsel al weggenomen. En eenmaal in volkomenheid. Want de Heere heeft het gesproken. En dan komt er een einde aan datgene wat er staat. In Matthäus 5 in de zaligsprekingen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden, heb u dat woord smaden, en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Die profeten smaadheid aangedaan, Gods kinderen smaadheid aangedaan. En die smaadheid zal dan voor eeuwig tot het verleden behoren. Verstaan we Gods woord nog niet echt? Is dat bewindsel er nog? Steken blind in geestelijke zaken? Buig de knieën en smeek. Wat ik ook vanmorgen zei, Heere, open toch mijn blinde zielsogen. Neem dat bewindsel weg. En de Heere wil gebeden zijn. Hij is de Almachtige. Hij zal het waarmaken. Bid en u zal gegeven worden. En daarom, geliefde gemeente, zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is, roept hem aan. Terwijl hij nabij is. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we ook voor de tweede maal hierbij één mochten zijn. Geef ons oor of al meer oor voor dat rijke evangelie dat Jesaja al mocht doorgeven en verkondigen. dat uw Heilige Geest ons inleidde of almeer zou inleiden in de waarheid van onze totale verlorenheid, maar ook in de waarheid van de volkomen zaligheid in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heb dank voor alles wat u gaf. Gedenk deze gemeente. Er zal kennis gemaakt worden met hoe de Voorthuizen, die hier zal gaan arbeiden als pastoraal medewerker, kon het zijn. Verbind er uw zegen aan. Wees met de eigen herder en leraar van deze gemeente, Domein van der Zwan, zijn vrouw en kinderen, de kerkraad bevelen u ook aan, dat alles wat hier gedaan mag worden, mag strekken tot uw eer, dat uw koninkrijk mag komen en al meer mag komen in de harten van jong en oud. Wees met ons in de komende week in al wat we nodig hebben, maatschappelijk en ambtelijk, in de opvoeding of wat we ook te doen hebben, als we oud geworden zijn, ziek en gebrekkig misschien, dat we dan toch vooral de knieën voor u de Heere mogen buigen. Bewaar voor gevaren op de wegen, op de water, in de lucht of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, we smeken het uit genade om Christus wil. Amen.